We hebben vanavond dus twee lezingen. De eerste is uit Genesis 1, vers 1 tot 5. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over de wateren. God zei, er moet licht komen en er was licht. God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. We lezen nu verder in het Nieuwe Testament, Marcus 15, vers 33 tot 39. Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat in onze taal betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, hoor, hij roept Elia. Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. Terwijl hij zei, laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Tot zover.
Na de preek staat Psalm 22, de psalm die Jezus citeert aan het kruis wanneer hij zegt, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Die psalm die staat voor na de preek. Maar het is eigenlijk luisteren voor ons, denk ik. Hè? Het is verstandig dat wij dat gewoon maar tot ons door laten dringen. Want het meezingen, ik denk dat je dat zelf al onhandig vindt. Dus geniet van de muziek en laat het tot je komen, Psalm 22. De tekst wordt wel geprojecteerd, dus je kunt hem wel meemaken in ieder geval. Donker willen we niet. En daar kan ik meteen ook de kinderen, de tieners, de twintigers, de ouderen op aanspreken. Stel je voor, je wordt op school gepest. Of op je werk. Dat wil je niet. Dat is donker, daar kom je niet uit. Maar stel je pest op school. Of op je werk. Of in de kerk. Dan denken anderen misschien dat jij dat wil, dat jij daar zo gemeen in bent, dat jij dat doet. Maar laten we eerlijk zijn, als je het hart van de ander kent, dan weet je dat je dat niet wilt. Dan weten wij met z'n allen. En dat hoeft niet alleen bij pesten te zijn, dat kan ook zijn bij de dingen die je overkomen of die je doet. Ziek zijn, dat wil je niet. Maar je wilt ook een ander niet ziek maken. Kwaad spreken over jou, dat wil je niet ondergaan. Maar je wilt het eigenlijk zelf ook niet doen. Terwijl het misschien wel gebeurt. En dan kunnen we wel tegen je zeggen, doe dat nou niet. En dan kun jij nog zeggen, ja, maar het overkomt mij. En diep in je hart weet je dat het niet iets is wat je overkomt. Maar waar je voor kiest en wat je niet stoppen kunt. Het lukt gewoon niet. Dat is de machteloosheid die Paulus later zal uiten in de woorden, het goede dat ik wil, dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel. Dus het ligt heel diep in ons, die enorme worsteling tussen duister en licht, en het duister willen we niet. We willen het niet veroorzaken. We willen er ook het slachtoffer niet van zijn. Wij willen eigenlijk alleen maar licht. En als je nou eens met die gedachte met Jezus meeloopt, en we komen zo meteen in een volstrekte duisternis terecht. Maar loop nou eens mee met Jezus die in Gethsemane heeft gebeden, als het nou mogelijk is, laat dan die beker aan mij voorbij gaan. En dan kijkt hij onze kant op, want het is jouw beker. Ja, maar ik wil dat kwaad niet zijn dat Jezus kruisigt. Ik wil de oorzaak niet zijn van de dood van mijn heiland. En Jezus zegt tegen zijn vader, als het mogelijk is, laat dan die beker aan mij voorbij gaan. En toch zeggen wij dan meteen, ja, maar dat willen we ook niet. Want we voelen ons zo vreselijk machteloos in deze wereld, als het gaat om goed en kwaad, als het gaat om de bronnen van ons eigen bestaan. Dus dat is een heel lastig pakket. Wij willen de duisternis niet. En misschien is het goed om dat ook eens een keer tegen elkaar te zeggen. Dat we geen kwade gedachten willen. Dat we een ander niet willen beschadigen. Dat we een ander niet willen tegenhouden. Dat we een ander niet willen dwarsbomen. En dat we het zelf ook niet aangedaan willen hebben. Lastig is dan wel als je de naam van God erbij gaat halen. Dan maak ik het even wat ingewikkelder. Want als je de naam van God erbij gaat halen, dan hebben wij nog een complicerend probleem. Kinderen die bidden om genezing van een meester. We hebben het meegemaakt hier in de gemeente, dat kinderen van een school regelmatig vroegen, kun je niet bidden om de genezing van meester Dirk Jan? En hij genas niet, hij overleed, de begrafenis was er. En een kind vraagt, wat heeft bidden nou voor zin? Ik weet het niet. Als je de naam van God erbij haalt, zitten wij ook met een probleem. Want ik weet dat de Bijbel heel veel goeds belooft. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en je zult vinden. Als twee van jullie iets samen vragen van God de Vader, dan zal het jullie toekomen. Hebben wij dan met z'n allen niet, waren er dan niet eens twee onder ons die werkelijk wilden van God dat meester Dirk Jan zou genezen? Wat is dat voor een Bijbel? Wat is, en hier haken mensen af. Ik ben begonnen bij je eigen hart, bij wat je overkomt. En daar zit al heel veel gebed in, gebed van, Heere God, verlos mij toch. En niet alleen maar van het kwaad dat mij wordt aangedaan, maar ook van het kwaad wat ik zelf doe. Laat het nou toch ophouden dat het uit mijn woorden, uit mijn handen komt. Maar dan haal je God erbij, met alle beloften van vergeving, van zonde, van een lang leven in het land dat hij belooft, van zegen en voorspoed als je zijn woorden houdt. En wij houden zijn woorden, dat willen we toch. Oké, dan kan je natuurlijk als dominee wel gaan zeggen dat we als gemeenteleden niet altijd zo effectief en actief bezig zijn met het woord. Maar joh, dat is dan meteen weer het eerste stuk. En daar bid ik om, Heere God, maak mij weer enthousiast zoals ik dat was. Maar als we God erbij halen, dan lijkt het net alsof God weer vervloeit en vervaagt en er niets overblijft. Ook niet in zijn belofte. En laten we eerlijk zijn, er zijn heel wat nieuwe stromingen tegenwoordig die alleen maar praten over als je gelooft, dan word je gezegend, dan krijg je een rijk leven enzovoort. En daar trekken ze tienduizenden, honderdduizenden mee. Maar aan de andere kant, als het kwaad je leven inkomt, datgene wat je als kwaad ervaart, en je merkt dat God het niet tegenhoudt, dan haken mensen bij God af. En niet omdat ze God de schuld geven. Laten we dat ook eens een keer heel helder stellen. Het is niet zo dat jullie, dat ik, dat wij God de schuld geven. Nee, dat is het punt niet. Nee, maar we haken bij God af, omdat het voor veel mensen makkelijker is om zonder God te leven dan om met God te leven. Uit beroepservaring weet ik dat. Dat ik vaak met de mond vol tanden sta en bij mezelf of bij thuiskomst tegen Ria zei, eigenlijk zou ik willen dat ik niet geloofde in de God van liefde. Dan hoef ik de ander ook niet iets te vertellen waar ik zelf zo aan twijfel als ik het leven van die ander zie. Snap je? Duisternis. We willen het niet. En dan kunnen we als christelijke gemeente zeggen, maar hij is de weg voor ons gegaan. We gaan nu naar Golgotha toe. Jezus is de weg voor ons gegaan. Dat kunnen we zeggen. En dat geloven we ook. En dat zal ik zo meteen ook laten zien hoe dat dan werkt op Golgotha. En toch blijft er altijd die vraag. En waarom gebeurt het dan nu zoals het gebeurt? Waarom doe ik dan nog steeds wat ik doe? Waarom is er dan van binnen niet een onophoudelijke bron van liefde, vrede en recht? Dat ik werkelijk kan geloven dat de geest van God mij op school en thuis, tegenover mijn ouders, tegenover mijn kinderen en collega's, een ander mens heeft gemaakt. We komen op Golgotha aan. We hebben onszelf meegenomen. We zijn Jezus gevolgd. Je hebt je eigen woorden, je eigen daden, je eigen gevoelens al misschien al kunnen invullen. Ik heb er bewust wat meer woorden voor gebruikt. We komen op Golgotha aan en het is donker. Zomaar opeens het licht uit. 12:00 'smiddags. Uur van het gebed. Uur dat de mensen hun handen opheffen naar de hemel, hun gebeden zeggen van het middaguur en de God van hemel en aarde prijzen om het licht dat hij schiep. En hij sprak en het was er, bang, licht uit. God spreekt niet meer. Dat is de bedoeling van het duister, geloof ik. Midden op de dag, midden in jouw dag, midden in jouw leven, spreekt God niet meer. En misschien heb je dat voor jezelf al ervaren, dat je je knieën hebt stuk gebeden, dat je bij jezelf denkt, laat God nou maar eens een keer antwoord geven, want ik roep niet meer. Donker, vanaf het uur van het gebed. Helemaal donker, 3:00 lang. Tot op het volgende uur van gebed. Wij zouden allang tussen die gebeden ons geloof zijn kwijtgeraakt. Maar het betekent dus dat God zwijgt. Hij spreekt niet meer. En dat is in ieder geval iets dat wij nog nooit hebben meegemaakt. Dat God niet spreekt. Hoe weet ik dat? Omdat het in jullie, in mijn, in ons leven nog altijd een nieuwe dag is geworden. En omdat er nog altijd kinderen worden geboren die het levenslicht zien. Omdat er voor jullie, voor ons allemaal, na hoe duister de nacht ook was, toch weer nieuw licht was. Dus God spreekt nog steeds, maar toen niet. En hier komt het citaat van Psalm 22. Aan het kruis geslagen, roept Jezus opeens, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Of hebt u mij verlaten? Of hebt u mij verlaten? Of hebt u mij verlaten? Mag allemaal. Vul je eigen gebed maar in. Nadat je zo lang hebt gebeden en het helemaal donker leek te worden om je heen, omdat God niets zei. En dan durven wij misschien de vraag nog niet zo te stellen. Waarom hebt u mij verlaten? Want bij ons, als je dan een ouderling of iemand van het pastorale team of een dominee op bezoek krijgt, dan kun je van die waanwijze dingen gaan horen. Ja, maar God verlaat jou niet. God is er altijd, zo is zijn naam. En dan proberen ze je te bemoedigen. En je zegt alleen maar, ja, maar je hoort mijn vraag niet. Ik weet ook wel dat het niet aan God ligt, maar dat het aan mij ligt. Maar had toch beloofd erbij te zijn. Jezus kan terecht die vraag stellen. Waarom hebt u mij verlaten? Waarom moet ik deze klus in mijn eentje klaren? We waren het toch eens, hemelse Vader, dat wij samen die mensen zouden redden uit zonde en dood. We waren het toch met elkaar eens dat de duisternis het niet zou mogen winnen. Duisternis van Godverlatenheid, van mensen die niet naar u vroegen. Mensen die elkaar die mij aan het kruis sloegen. We waren het toch met elkaar eens, hemelse Vader, dat dat niet zou voortbestaan. Maar ik bad 3 uur geleden al en u zwijgt nog steeds. En de mensen die roepen, want ik kom zo meteen terug op dat gebed van Jezus, maar even onszelf bij dat kruis zetten. Want wij zijn die mensen. Wij zijn die omstanders. En wij horen Jezus roepen. En daar moet ik even een klein beetje uitleg bij geven. Wij horen Jezus roepen. Eloi, Eloi, lama sabachthani. En een van ons die zegt. Oh, hoor, hij roept Elia. Dat kun je serieus menen. Omdat de Bijbel leert. Omdat de traditie van de gelovigen in die tijd zegt. Dat als de nood het hoogst is, God Elia zal zenden om de zijnen, de kinderen van God, het volk Israël, naar het koninkrijk der hemelen te brengen. Dus je kunt het serieus menen. Heere God, stuur Elia! Laat het afgelopen zijn! Maar je kunt het ook spottend menen. God, ha, laat me niet lachen. Je kunt ook een woordspeling maken op het Eloi. Dat is wel heel gek, wij zeggen meteen dat het niet klopt en dat het technisch onjuist is. Maar je kunt ook bedoelen, God hem redden? Laat me niet lachen. Ik ben het geloof in God allang kwijtgeraakt. Je denkt toch niet dat er een God is die sterker is dan de onzin die wij kunnen beramen? Dat kun je ook bedoelen. En ergens tussenin, tussen die twee, je enorme noodkreet, laat het afgelopen zijn. Onze onzin. Onze waanzin, laat het stoppen, Heere God. Dat is de ene kant van het gebed. En de andere kant van het gebed, met alles wat ertussen zit. Ach jongens, er is helemaal geen God. Denk nou toch niet in je nood dat er een God komt die jou helpen gaat. En het is donker. Het is donker in jouw roep om uitredding. Het is donker in jouw spot. Omdat je God hebt overwonnen. Omdat je denkt dat er geen God is. En dat zo luid uitroept dat het woeden van de wereld nu maar eenmaal geaccepteerd moet worden. Omdat er geen lieve heertje meer is. Die de slachtoffers zal redden uit de handen van de moordenaars. En het is donker. Weet je wat dat betekent? Ik zou nu kunnen zeggen, God zwijgt. En wij zeggen dan, ja, Jezus die heeft de grootste Godverlatenheid moeten dragen. Dat kun je maar een klein beetje meevoelen, dat besef ik me wel. Maar weet je wat ik ook denk dat het betekent, dat duister? Dat God voor jou geen woorden meer heeft. Hij zou niet weten wat hij nu nog over de mens moet zeggen. Als één mens in psychische zorg. Een vliegtuig met 149 anderen tegen een berg laat vliegen. God weet er geen woorden meer voor. God weet er geen woorden meer voor dat wij, dat de ene economie draait op de ruggen van de andere en dat we dat nog steeds doen. God heeft er geen woorden meer voor. Ziet er geen licht meer in. God ziet er geen licht meer in dat het ene kind op school, misschien wel uit pure wanhoop, het andere kind van school pest. God heeft er geen woorden meer voor. Het is helemaal donker. Maar er klopt iets niet. Of liever gezegd, er klopt iets wel. Ons hart. God heeft geen woorden meer. Voor de ellende die wij veroorzaken met z'n allen. En toch staan we hier nog. Zal ik zo meteen met de kinderen bij de kaars ook nog een keer uitleggen. Wij ademen nog. En we hebben toch geleerd uit Genesis 1. Dat het woord van God het licht van de mensen was. Dat het daar begon. En dat zolang hij spreekt er leven is. Johannes 1. En want het licht was het leven van de mensen. Hoe kan het nou dat als God geen woorden meer voor ons heeft... dat God zijn eeuwig wijze hoofd schudt, om het maar eens zo te zeggen, over de waanzin die wij beramen. Dat hij met stomheid geslagen is over wat wij van zijn wereld hebben gemaakt. Hoe kan het dan dat we toch nog leven? Dat we er nog zijn. Dat er nog een morgen komt. Dat heeft maar één reden. En die ene reden is die ene mens aan het kruis. Hij draagt jou. Jouw mens zijn. Hij draagt jou. Jouw zonde. Hij draagt jou. Jouw wereld. En zijn hart stopt. Het hart van God zelf. Snappen doen we het niet hoor, maar hij is de Zoon van God. Het hart van God zelf. Stopt. In die enorme uitroep. Een krijs naar de hemel. In uw handen beveel ik mijn geest. En dat is het gekke. Eigenlijk roept Jezus hier wanhopig uit. Heere God, als iemand het moet uitzoeken, dan bent u het. Neemt u dan maar mijn geest, want ik weet het niet meer. Zo kun je hem lezen. Je kunt hem ook als een enorme bemoediging aan jou horen. Dat die man aan het kruis, de Zoon van God, die de hartslag van de mens laat stoppen uit eigen wil, zodat jij kunt doorleven, dat hij nu tegen jou zegt, leg je leven in handen van God. In jouw nacht. Want daar ben je veilig. Ik ben de weg naar God voor jou. Ik ben de weg uit jouw wanhoop naar God. Ik ben de weg naar de sprekende God. En dat is wat Jezus doet. Jouw hart stopt niet. Wij gaan zometeen de kerk weer uit. Wij krijgen het leven. En God spreekt weer tot ons in dit woord. En wij zijn er nog en wij horen het nog. Opdat wij hier op aarde zouden weten dat wie in Christus Jezus gestorven is, ook weer op zal staan in een nieuwe dag. En dat ben jij. Doe je ogen open. Doe je hart open. Want elke nieuwe dag is een dag in Christus naam. Waarmee God tegen jou zegt. Zie je wel dat ik nog steeds spreek? God heeft, om het zomaar eens te zeggen, zijn eigen liefde en zijn eigen oordeel gezien in Christus Jezus. En toen gezegd, het is goed, laat het licht zijn onder de mensen, totdat ik kom. Lieve mensen, geloof en leef. Amen.